muziek in een aangename setting. Kijk op ouderensongfestival.nl voor de locaties en de data.
Vrijdag 2 augustus van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens presenteren Black Beauty Queens en D-Music Belleki Bekketje Europa Tour in Rane Warehouse, hal 7 te Amsterdam. Een tour met uit Suriname Ghetto Crew. Eveneens uit Suriname, uit Osembo Para, Eva Anders, The Maru and the Love Messengers, La Rouge, New Style uit Suriname, Poppe, DJ Favorite Bags, Rana Rookie and the Music Lovers, MC Sydney en een verrassing uit Suriname. Tickets aan €15 haal je nu onder andere online via www.bellekiepackage.com en de verkoopadressen Boston en Dravers in Amsterdam en in Rotterdam billboards. Dus in Rana Warehouse H7. De Belleki Bekketje Tour. Vrijdag 2 augustus. Rolle Weerhaus H7, Humberweg, nummer 7, 1043 AC Amsterdam. Voor VIP-info, bel met 0686-33-77-67.
Guru Gadol Na sapatia ting isaptat na last day fu a seizoen di si dan we ganga on time out tu bijin bar odi na ala sepo de
Yeah. wa confessi odi na nga grand l'espeki grand tani dat ungu na leri disi dat mekwe opo yune ini ne fu kondre paichi ombenya omgang ombif figalo adam bawili paniko bakusu pasimo mafina mgraman berman patui bafreti mpajachi Shu, Shuka, Neta, Maloisa Winter, Mayo, Makaro, Masenya, Pafakel, Pamona Gebrada, Thomas Bailout, Payus, Klas, Bruater, Sana, Paidi, Payuan, Paporio, Aku, Papei, Ombinwin, Bayuan, Saya, Mpeansi, Baidi, Badrian, Om Alex Aleke, Tan Treutje, Tan Karlin, Kami, Madovi, Papepe, Rudy, Brunel Nagadu, Domri Belfort, Bruferdi Bajaga, Sus Pouche, Maima, Bawiriam, Pacharsi, Badrian, Om Daniel, Bafrezi, Mba Benny, Bru Alwin, Pa François, Che, Bru Fritz, Pa Manlu, Pa Chikwami, Pa Adrian, Dandan, Samari, Breti, Sakaro, Emil, Sefalin, Shaglincha, Pa Mariusu, Mafi, Mbasi, Pa Kojo, Bapin, Bafedi, Mayosfina, Pa Malensi, Maserna, Bachado, William, Adrian Shah, Paisa, Macristina, Yo-Yo, Ani, Kada, Baluti, Pa Bey, Pa Marcusu, Pa Fechi, Tante Bertina, Bernard, Defu Babu Kriki Nanga Misteng, Shachi Hiwat, William McNack, Isaac Nanga Alu Damburg, Omtini, Papa Letterboom, Odi Jidewansa Nokwekini Kondre, Soleki Alexi Moti, Omarius Katakai, Henny Kroenart Lango Armoyonge, Tante Nella Bruinart, Eni Kastelen, Van Van Frans Nanga VV Berhout, Tante Lexi Nanga Jeanne Kroenart, Ai, Odi Jidewans Revi, Fude Kompefuno, Soleki Alexi Alekepang, Ai, why makajunu, why makajunu, why makaji de pichi fumaleng, why makaji de para pichi, why makaji unu nanga ukompe, grantani, grantani, ilinefa nana, ilinefu para, grantani.
Jemi mama ilibi miso, dim dim dim, Jemi tata ilibi miso, dim. Ave, mi da fio.
So, brada nga sadawe go na nga sapati ating wa story sawe chakador ba banansi ogo surwang den streek fin baka. Banansi als roeier. Banansi trad in dienst bij een dorpshoofd als roeier op een boot. De bemanning bestond nu uit 4 roeiers en een stuurman. Het dorpshoofd zei: ik moet weten hoe jullie allemaal heten. Banansi zei: Tjar Jimmy en Tjar Jidensma. Breng dus voor de bemanning. Vleermuis riep: kot kot mofo, zijn mond voorbij praten betekent dat. Maar Toddo zei: Toddo, dus kikvors. Maar Dagu antwoordde: Samsataji, wat zal ik zeggen? Elke dag stuurde het dorpshoofd een schaal met lekker eten voor de bemanning van de boot. Als de bode aankwam, zei hij tegen Banansi: Tjar Jidensma, breng dus voor de bemanning. Het waren de woorden waarmee Banansi zichzelf had genoemd. Banansi nam dus vaak het eten aan, omdat de bode zijn naam noemde. Dan at hij alles zelf op en zag er welvarend uit. Op een dag wilde het dorpshoofd een tochtje maken. Hij stapte de boot in, keek de drie uitgehongerde roeiers aan en zei: hoe komt het dat jullie niet roeien? We zijn te zwak, antwoordden ze. Zwak? Eten jullie dan niet? Nee, zeiden de roeiers. En ik stuur elke dag eten naar jullie. Dat is wel zo, maar Banansi neemt het in ontvangst. Is dat waar, Banansi? Ja, baas, zei Banansi. Eten jullie dan niet met elkaar? Nee, ik eet want alleen. Want u stuurt het alleen naar mij. Dat is niet waar. Ik zeg tegen de bode: Tjar Jidensma. Dat doet hij ook. En jij beweert dat het eten voor jou alleen is? Ja, voor wie anders? Voor jullie allemaal natuurlijk. Dat wist ik niet. Wist jij dat niet? Dat de andere drie zo heten. Ik heet immers Tjar Jidensma, nietwaar? Ik heb het eten niet in beslag genomen. U heeft het alleen aan mij gestuurd. U moet voortaan duidelijker instructies geven en zeggen dat wat u stuurt voor ons vieren of vijven bestemd is. U moet niet zeggen Tjar Jidensma, want dat ben ik. Als u het nog eens doet, eet ik weer alles alleen op. Is dat soms duidelijk? De drie roeiers en de stuurman gaven toen Banansi een flink pak slaag. Hij vluchtte en liet zijn kleren achter. Toen ging hij schuilen in hoeken en gaten en nu durft hij zich niet meer tussen de andere dieren te vertonen. De kakkerlak en zelfs de vliegen spotten met hem. Ik zal me wreken, zei Banansi bij zichzelf. Overal hing hij op enige afstand van de grond netten op waarin hij zijn vijanden ging vangen. Sindsdien maakt Banansi ijverig jacht op kakkerlakken en vliegen en hij doodt ze waar hij ze maar kan vinden.
Watra madera e, watra madera o, yegre yegre, yagra yagra, watra madera e goloboto.
Ya, Branangasa dano wo abrago nawan trapi story and that nawan story sawan sisa skrivi asisa wan sawan stranans uma Karin Amat Mukrim askrif wan tubuku ba en atisi bung komentar suiti fiere srevi en atori disi wan pisifu atori sa ai chakon dati nadisi en fu sabi sumana si sadisi o leisi wan tusani fu kan ko sabi chinsu sumana Karin Amat Mukrim. Karin Amat Mukrim publiceerde eerder 4 romans. Haar voorlaatste boek, Het Gym, werd door pers en publiek juichend ontvangen. De Man van Veel is haar 5e roman en meteen ook haar beste en meest ambitieuze boek tot nu toe. En een korte beschrijving van de inhoud van het boek. Het gaat, nou laten we maar zeggen, het boek heet De Man van Veel. In december 1939 wordt een Surinaamse man gedwongen opgenomen in een Haags gesticht. Aanvankelijk lijkt hij, op zijn afkomst na, niet veel anders dan de andere patiënten. In de gesprekken met zijn arts ontwikkelt zich echter een overweldigend beeld van een rijk, misschien wel te rijk, leven van een man die bijna ten onder gaat aan zijn idealen. Anton is banneling, schrijver, staatsvijand nummer 1 van de Nederlandse overheid en zwarte echtgenoot van de witte, blanke, zo je wilt, Haagse Petronella. In deze opzienbarende roman van Karin Amat Mukrim wordt het waar gebeurde verhaal van Anton de Kom, die zijn leven gaf voor het verzet tegen de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, eens en voor altijd uit de vergetelheid gehaald. De Man van Veel gaat over de waanzin van een man wiens plannen te groot lijken voor deze wereld. Wat houden we over als de werkelijkheid niet strookt met datgene waarvan we dromen? En dan een deel, het begin van het verhaal. Ze waren met z'n drieën. Een van hen had een rode bolle neus, een jeneverneus noemde Nel dat. Een beschrijving die Anton had overgenomen, ondanks het feit dat hij nooit begreep hoe het drinken van jenever kon leiden tot gelaatsvervorming. De gezichten van de andere twee bleven hem in dat korte moment dat hij oog in oog met ze stond niet bij. Ze droegen witte jassen, als broeders of dochters, maar met de mouwen opgestroopt, als wilden ze duidelijk maken dat ze hun mannetje stonden. Ze hadden keurig aangebeld. De deur, riep hij van achter zijn kleine bureau, en niemand reageerde. De bel luidde nog een keer. Verdomme, mompelde hij, terwijl hij met tegenzin opstond en het boek ondersteboven neerlegde op de pagina waar hij was gebleven. Waar zijn jullie toch allemaal, had hij nog geroepen, terwijl hij al onderweg naar de voordeur was. Het was vreemd, stil gebleven. Hij had geïrriteerd zijn hoofd geschud en zich stellig voorgenomen de kinderen straks streng toe te spreken. Het was vreemd stilgebleven. Hij had geïrriteerd zijn hoofd geschud en zich stellig voorgenomen de kinderen nogmaals streng toe te spreken. Hij kon het zich niet veroorloven bij het minste of geringste bij zijn werk onderbroken te worden. Hoe vaak had hij ze wel niet getracht uit te leggen dat als hij schreef, hij niet mocht worden gestoord. Niet om een boterham, niet om een spelletje en al helemaal niet om de voordeur open te doen. Hoofdschuddend had hij de knip van de voordeur geschoven en open gedaan. En toen waren ze daar. De witte jassen, de opgerolde mouwen, de vierkante gezichten, die ene met de jeneverneus. Hij smeet onmiddellijk de deur weer dicht. Geheime dienst, dacht hij. Ze komen nu dan eindelijk halen. Meneer de Kom, klonk een van de stemmen van achter de andere kant van de deur. Doet u alstublieft de deur even open. Zo de miet erop, brulde hij, fascistische honden. Er werd wat aan het handvat gemorreld. Ik sterf nog liever dan dat ik met jullie meega. Hij stond met zijn rug tegen de deur, uit alle macht ertegen duwend, hoewel de deur al in het slot lag. Het leek er niet naar dat de mannen probeerden binnen te komen. Dat wil zeggen, op het gemorrel na, wat bij nader inzien meer leek op een ongeduldig getrommel van vingers tegen de deurlijst. Hij ademde zwaar door zijn neus en probeerde na te denken. Waarom waren ze hier? Had het soms met zijn boek te maken? Hij had al een poos geen artikelen meer gepubliceerd. Ook was het lang geleden dat hij een lezing had gegeven. Het moest dus haast wel met het boek te maken hebben. Of was het soms een nasleep van wat er in Paramaribo was gebeurd? Was het toch niet afgelopen, zoals Nel hem al die tijd had willen doen geloven? Maar waar hij ooit helemaal niet gerust op geweest was, wilden ze hem nu weer opsluiten in Nederland, zoals ze dat toen in Forsylandia hadden gedaan? Zouden ze hem alsnog de dood van de opstandelingen in de schoenen proberen te schrijven? Hij hoorde ze zachtjes praten, overleggen wat ze zouden moeten doen, waarschijnlijk. Hij verroerde zich niet. De hal was smal en diep. Op de een of andere manier leek het hem fysiek niet eens mogelijk dat er drie witte bruten en hij, ook niet de kleinste, in zouden passen. Hij probeerde zijn gedachten op één lijn te krijgen, maar ze sprongen als vlooien bij hem vandaan. Wat moesten deze mensen van hem? Wie waren ze? Als het de geheime dienst was, waarom droegen ze dan witte jassen? De stilte in het huis voelde nog steeds onnatuurlijk. Een onbenoembaar voorgevoel bekroop hem. Hij keek op. Aan het einde van de gang, een pas of drie, vier verderop, stonden zijn kinderen. De oudste twee, amberkleurige jongens met slungelige ledematen voorop, de twee kleintjes van achter de armen en benen van de grote naar hem spiedend. Angst en nieuwsgierigheid op hun gezicht.
I love you.
Wij vervolgen het verhaal verder. Hij raakte er een moment door van slag. Wat deden ze daar? En waar was hun moeder? Waar was Nel? Papa, zei de oudste, kom op. Hu, stootte hij er verrast door hun aanwezigheid, onhandigheid. Wat zeg jij? Papa, u moet open doen. Wat zeg jij nou allemaal, jongen? Je weet toch wel wie dat zijn? Hier voor de deur? Ze komen me halen. Snap je dat dan niet? Je weet toch dat ze al jaren achter me aan zitten, sprak hij gehaast verward. Stil nu. Ik moet nadenken. Hoe kan ik ontsnappen? Misschien via het raam. Dan spring ik op het balkon van de onderburen en... Pa, drong de oudste aan. Meer zei hij niet. In dat ene woord lag zoveel nadruk als hij niet eerder had gehoord bij zijn kinderen. Hij keek het kind onderzoekend aan. Hij keek strak terug, bang maar vastberaden om zich niet te laten kennen. Wat is er toch met jullie? Snauwde hij hem toe. Zijn jullie soms vergeten wat er is gebeurd in Suriname? En sinds we terug zijn in Nederland, ze volgen me al jaren. Is dat soms niet genoeg? Hij draaide zich een kwartslag en brulde tegen het hout van de deur. Wat meer? Wat meer? Moet ik jullie nu soms ook in mijn huis toelaten? Honden, smerige, fascistische, kolonialistische honden. Hij ramde met zijn vuisten tegen de voordeur. Laat me met rust, laat me met rust. Horen jullie me? Achter de voordeur bleef het stil. De kinderen staarden hem waardeloos aan. Hij hoorde zijn ademhaling zwaar en snel. Het was alsof het ademen één van een ander was. Hij sloeg zijn ogen neer en klauwde met zijn vingers in zijn haar. Het oudste kind begon met zachte stem tegen hem te praten. Papa, het zijn niet die lui van de geheime dienst, bedoel ik. Als gestoken keek hij het kind aan. Wat? Wat weet jij daarvan? Papa, u moet opzij. Ga jij mij nu vertellen wat ik moet doen? Ben je nou helemaal? Hij deed een stap weg van de deur richting de kinderen. De oudste twee wisselden razendsnel een blik uit. Hij zag het duidelijk en sprong toen naar voren. In een vloeiende, pijnlijke, gecoördineerde beweging grepen ze hem vast en trokken hem weg van de deur. De oudste hield zijn verbijsterde vader tegen. Het kostte hem weinig moeite, want hij was te zeer verrast om tegen te werken. Het andere kind deed in één beweging het slot van de deur. Het volgende moment stond de hal vol met witte mannen. 3 witte bruten en een lange zwarte man. Het bleek wonderwel te passen. Hun aanraking moest betoverend zijn, want zodra ze hem beetpakten, tuimelde hij de diepte van zijn bewustzijn in. Er heerste een stroperige duisternis die zijn gedachten vertraagde. Hij wist dat hij schreeuwde. Hij voelde het branden in zijn keel. Maar geluid drong niet door de duisternis heen. Niets kwam hier voorbij. Een korte, felle pijn toen hij uithaalde naar een broeder en de muur raakte. Pijn die bleef steken in het donker en doofde voor hij hem bereikte. Zwart was het en zo stil. De buurtbewoners stroomden met tientallen uit hun huizen om getuige te zijn van het spektakel met de gestoorde buurman die meegenomen werd als een dolhond. Vanuit de diepte zag hij wat zij zagen. Ze stoten elkaar aan en wezen naar hoe hij wanhopig van angst en woede werd afgevoerd. Moet je nou eens kijken, zeiden ze tegen elkaar, hoe hij moet worden opgetild omdat hij weigert te lopen. Zijn benen trapten wild in de lucht, terwijl ze hem onder zijn oksels grepen en meevoerden. De broeders waren wel wat gewend. Dat zag je aan de routine waarmee ze hem in bedwang hielden. Er stond een ambulance op hen te wachten. Er was een brancard. Ze hadden leren banden nodig om hem op zijn plaats vast te binden. De deur van de wagen bleef te lang openstaan. Iedereen kon hem zo zien zitten, hoe hij brulde en vloekte en aan de banden rukte. O, de schande om zo publiekelijk het toneel te moeten verlaten. Sommigen zeiden dat ze er al die tijd op hadden zitten wachten. Het moment waarop hij zijn ware gezicht zou tonen.
Deze tong in mijn oor. Het draait me zo van links naar rechts. Ay, mi cucho y na lazy gonzanero.
Je kust me zo, je zoent me zo.
Wij vervolgen Sapariating met Ontmoet me op de hoek. Het fijne ding van Jules Reijsen is een diorama van onderwijzeres en kunstenares Rita Maasdamme. Jules Reijsen, 57 jaar, is participatiemedewerker bij Imagine IC. Dat IC staat voor Identity and Culture. We zijn ruim 20 jaar geleden gestart. Oral history, mondelinge verhalen, doorgeven heet dat. Oral history was toen heel erg in. Wat wij doen is mensen uitnodigen om deel te nemen aan gesprekken over cultureel erfgoed. We vragen aan de bewoners van Zuidoost of ze objecten hebben die we kunnen tentoonstellen. Op basis daarvan maken wij tentoonstellingen en organiseren wij debatten. Sinds eind juni is in de OBA Pelmerplein 393 de tentoonstelling Saya en Koto, lagen van stof en van tijd te zien. Saya is papiaments voor rok. Het Surinaamse woord daarvoor is koto. Dus Antilliaanse en Surinaamse vrouwen dragen deze traditionele kleding nog steeds op zondagen, tijdens kerkbezoek en op feesten zoals bruiloften. Ook tijdens Kitty Kotti, de feestelijke herdenking van de afschaffing van de slavernij. Pardon, duizelaars. In de koloniale tijd droegen ze de tot slaaf gemaakte vrouwen hun saya's of kotto's om pragmatische redenen. Die rokken waren wijd, groot en van veel stof gemaakt, zodat hun vrouwelijke vormen bedekt werden voor het oog van de slavenmeester. Dat was vooral de wens van hun vrouwen. De traditionele kleding van de Ghanese vrouwen echter accentueert juist hun vormen. Om er op een Sunday best uit te zien, is een vrouw niets zonder een hoofddoek.
Mofo telephone, I ain't chatting at you, super. They say what I do, tap you to open. Mofo telephone, I ain't chatting at you, super. Mofo telephone, Samiki ain't chatting at you, super. Mofo telephone, I ain't chatting at you, super. They say protocol, tap you, fix recording. Mofo telephone, I ain't chatting at you, super. Mofo telefon, la ye chari na nyu sube. Mofo telefon, la ye chari na nyu sube.
telefon na ye jara nyu supe
so beso strong
o fo telefon na ye jara nyu supe
obrigado.
Ze zijn gemaakt, de Anissa's dus, van katoenen, veelal kleurige doeken, die nat zijn gemaakt in een oplossing van tapioca, het zetmeel van tapioca-wortel. Vervolgens worden deze doeken gedroogd en gestreken. Daarna kunnen ze in elke wenselijke vorm worden gemodelleerd. En dat luistert heel nauw. Elk hoofdstuk heeft zijn elk hoofddoek heeft zijn eigen betekenis. Er zijn kleuren, stoffen en vouwvormen voor kraamvisites en begrafenissen. Ze vormen een geheimtaal. Als een vrouw een afspraakje heeft met een geliefde, betekent een uitstekende punt op de hoofddoek bijvoorbeeld: ontmoet me op de hoek van de straat. De geliefden weten dan dat ze elkaar daar zullen zien, maar de rest weet niet met wie de vrouw heeft afgesproken. Het fijne ding van Jules Rijssen is een diorama van Rita Maasdamme, die in 2016 overleden is. Ze was onderwijzeres en kunstenares. Ze werd in Aruba geboren uit Surinaamse ouders. Een diorama is een driedimensionale verbeelding van de werkelijkheid. Vanaf de jaren 60 heeft mevrouw Maasdamme tot in detail poppen in klededracht en bijbehorende decors gemaakt. Daarmee verbeelden ze scènes uit de koloniale geschiedenis en folklore. Ze is een begrip op de Antillen en haar werk is in diverse musea te zien geweest. Er is ook kritiek op deze traditionele dracht. Er zijn vrouwen die zeggen: is dit iets van lang geleden? Is dit wel iets van mij? Staat deze kleding niet voor slavernij? En moeten we dit willen behouden? Of getuigt het juist van empowerment om deze kleding juist te dragen? Imagine EC is ook een debatcentrum. Dus is er alle gelegenheid voor discussie. Al dus het verhaal, opgetekend uit de mond van Jules Rijssen.
Sabago, alabé. Mas. Suma wanita tak victory mina trojo. Suma wanita tak victory mina.